Gemeente, op de Pinksterdag zagen we dat de Heilige Geest, als we het kort samenvatten, eigenlijk vooral twee dingen heeft gedaan. Door de prediking van Christus en onze schuld aan Hem, heeft Hij het geloof gewekt bij die mensen. En tegelijkertijd, ook in die tijd, heeft Hij hun geloof versterkt. Niet voor niks gaat het hier gelijk over het dopen en ook over het breken van het brood, het avondmaal. Dat hij ook zelf gezegd, ga dan heen, onderwijst al de volken en dopend in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En dat gebeurt hier, die zijn woord gaarne aannamen werden gedoopt. En ook het avondmaal, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, doe dat tot mijn gedachtenis. Het gebeurt, van huis tot huis. Broodbrekend, etend met verheuging, eenvoudigheid van hun hart. En zo preekten de discipelen maar door. Bekeer u, en ieder van u wordt gedoopt, u komt de belofte toe. En uw kinderen dan, ook die roept God ook tot die belofte van de Heilige Geest. Nou, dat zien we ook vandaag in onze geschiedenis. We zijn opnieuw bij Lucas. Het is het eerste boek van het grote geschiedwerk wat Lucas heeft geschreven. Lucas is ook de schrijver van het boek Handelingen over die Pinkstergeschiedenis. Twee boeken heeft hij geschreven, het Evangelie en ook de Handelingen. Beide boeken beschrijft hij wat Jezus heeft gedaan en geleerd. En u moet goed weten, Lucas doet dat voor de christenen uit de heidenen. Zoals Matthäus het deed voor de christenen uit de Joden. Christen uit de heidenen. En hij doet dat heel nauwkeurig. Hij wordt wel de historicus van de evangelisten genoemd. Hij heeft het ook allemaal zelf naastig onderzocht en met overleveraars gesproken, staat er in Lucas 1. En hij doet het ook met een bepaald doel. Heel nauwkeurig wil hij laten zien hoe die kerk nou is ontstaan en hoe die is uitgebreid. Het is begonnen in het Joods Jeruzalem. En het eindigt in het heidense Rome toe. En uiteindelijk is er maar één die het doet, de Heer Jezus, door zijn geest. De Heere, die de geest zelf is, zegt Paulus. Nou, die heeft op Pinksteren zijn geest uitgestort. Die heeft laten preken, bekeer u van uw ongeloof. Want voor u en voor uw kinderen is die belofte van de Heilige Geest. Nou, dan krijgen we vandaag een prachtige, praktische geschiedenis daarover. Als we nou naar Lucas gaan kijken, gemeente, in hoofdstuk 18, waar zijn we dan? Nou, de Heer Jezus heeft hier, we moeten een stapje terug, zijn rondreis door Israël achter de rug. Hij heeft gepreekt en wonderen gedaan. En hij heeft ook samen nu, dat is heel belangrijk, de grote verzoendag gevierd met zijn discipelen. Het is de laatste avond van de grote verzoendag en hij staat nu op het punt om zelf naar Jeruzalem te gaan. Om die verzoening, dat offer, zelf te brengen. De vervulling daarvan. Hij heeft gesproken over het koninkrijk wat komt. Het is binnen in u, zei hij. En hij heeft gezegd hoe je erin kan komen. Altijd bidden. Net als die tollenaar, wees mij zondaar genadig. Die komen erin. En dan komt deze geschiedenis. Een hele praktische kanttekening, voorbeeld door wat hij zelf heeft gezegd. En dan staat er in vers 15, ze brachten de kinderkunst tot hem. Zuigelingen of baby's kan je ook vertalen. Waar komen die vandaan, die kinderkunst, die baby's? En wat is eigenlijk de aanleiding dat ze bij de Heer Jezus worden gebracht? Nou, je kan Lucas heel goed nalezen, maar dan kom je er niet zo achter. Daar staat niet direct een antwoord op. Maar ga je nou de literatuur, de Joodse literatuur lezen uit die tijd, dan vind je een prachtige beschrijving van de Joodse gewoonte die toen gold. Wat was die dan? Het rabbijnse traktaat Soverim, u mag het weer vergeten, die beschrijft het. Bij de Joden was het toen de gewoonte om op de grote verzoendag te vasten. Voor volwassenen was dat een plicht. En de kinderen moesten ook meedoen. Die wat groter waren, nou, die moesten tot de avond. En die wat kleiner waren, maar een klein gedeelte van de dag. En vervolgens, als dat achter de rug was, die vastendag, die boetedoeningsdag, grote verzoendag, dan werden alle kinderen bij de schriftgeleerden gebracht. En die moesten dan met die kinderen bidden. En zegenen. En hen ook vermanen om bij de Torah te blijven. Dan werd gevraagd dat deze kinderen ook die Torah mogen gaan houden en steeds meer mogen leren kennen. Dat werd gevraagd aan God. Dat moesten die schriftgeleerden doen. Nou, zoals die ouders altijd de kinderen brachten bij de schriftgeleerden, zo brengen ze ze hier bij deze nieuwe rabbi, de Heer Jezus Christus. En wat doet dan de Heer Jezus? Hij raakt ze aan, staat er. Wat zou dat nou betekenen, jongens en meisjes, aanraken? Als je dat zo leest, dan denk je haast, misschien leek het wel een beetje op tikkertje zo. Aanraken met je vinger van je punt van je vinger. Maar dat was het natuurlijk niet. Aanraken, dat betekent iets anders. De Heer Jezus gebruikt het ook als hij net is opgestaan. Dan zegt hij tegen Maria, raak mij niet aan. Dat zit veel meer in de sfeer van dat je elkaar wil omhelzen. En dat klopt ook. Als je kijkt naar de andere evangelisten die het beschrijven, dan gaat het over dat hij ze omarmde. Vastpakken, omarmen. En vervolgens zegenen, de handen opleggen. Opdat hij hen zou zegenen en de handen opleggen, zegt Matthäus. Nou, jongens en meisjes, vanmorgen in de kerk. Dat is wel spannend, hè? Of niet? Zou jij bij de Heere Jezus op schoot durven zitten? Als jij toen had geleefd. En als je dat had gedurfd, wat zou je hem dan hebben gevraagd? Want dat mag. Je mag hem ook iets vragen. Zou je misschien ook hebben gevraagd wat we net met Pinkster hebben gehoord, om de Heilige Geest? Maar dat kan. Dat mag ook. Dat moet je eigenlijk ook doen. En weet je wat zo mooi is? Je krijgt hem ook. Want voor u en uw kinderen is die belofte. Dat mag je vragen. U komt die belofte toe in uw kinderen. Dan vraag ik het ook aan de ouders. Zou u uw kind aan hem durven afstaan als u er was geweest? Hij gaat er heel anders mee om als die popster Michael Jackson, hè? Die blinddoekte de baby en hield hem boven het balkon, geloof ik. Stond in de krant. Ja, dat is nou wel een rare gedachte misschien van mij. Maar hier staat dat hij ze omarmde. Hij zit heel anders, hè? Hij nam ze op schoot. De allerkleinste baby's. En ze werden aan hem toevertrouwd. Zijn bij hem wel veilig. En als we dan toch nog over die popsterren hebben, ouders, ook als de kinderen groter zijn geworden, en je kan je over die dingen wel eens zorgen maken. Bij hem zijn ze veilig. Veiliger dan iedere popster. Veiliger dan al die niet te vertrouwen mensen. Dus u weet vanmorgen opnieuw waar u moet zijn. Met uw kinderen. Veilig in Jezus' armen. Veilig bij Jezus' hart. Heb je ze er wel eens gebracht? Ja, toch? Nou, Lucas heeft een heel scherp oog. In het begin omschrijft hij hoe de scharen de Heer Jezus volgt, de massa, daarna de zondaren en de fariseeërs en dan nu de ouders en de kinderen, zelfs de baby's, die waren er ook bij. De een na de ander pakt hij aan, de een na de ander omarmt hij, de een na de ander zegent hij. Vader, mogen mijn woorden levend en krachtig zijn in dit kind. U heeft het gemaakt, u behoort het toe ook. U heeft een belofte voor dit kind. Gemeente, ook voor onze kinderen tot de allerkleinste toe is er dus een plek bij God. En ik geloof dat we daarom toch niet vroeg genoeg ze met de dingen van God in aanraking kunnen brengen. Ik ben ook heel blij als er vanmorgen veel kinderen in de kerk zijn. En als ze dan te klein zijn, dat ze bij ons zijn, daar in de crèche. Geweldig, zo moet het. Ik geloof dat professor Wisse in zijn levensbeschrijving zei dat hij maar een jaar of vier was, dat hij toch heel veel ervaarde van de Heilige Geest, dat hij later terugkijkt in zijn leven. Hij kon natuurlijk allemaal niet begrijpen, maar hij heeft het wel aangevoeld. En vanmorgen las ik nog van Pierson, een hervormde theoloog, die als kleinkind heel erg ziek was, en dat zijn moeder bij hem waakte en dat hij tussen de koorts door haar hoorde praten met een vriendin over de Heer Jezus. Hij zegt, het is me nooit meer vergeten. Dat ging zo gevoelig en echt. Ik wist niet waar het over ging en toch voelde ik de Heilige Geest. Mooi is dat, hè? Heb je ook wel eens zulke gesprekken? Er staat van Hanna, als zij haar kind had gespeend in het Oude Testament, dat ze in het huis van de Heere hem bracht, Samuel. En het jongsken was zeer jong. Hij werd weer heel klein dus. Zo vroeg mogelijk wil de Heer Jezus onze kinderen hebben. Hij heeft ze het aardse leven gegeven. Hij wil ze ook dat geestelijke leven schenken. Twijfel daar niet aan. De Romeinenbrief, dat is meer leerstellig, staat het prachtig. Gelijk door één misdaad. De schuld is gekomen over alle mensen tot verdoemenis. Zo komt door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking. Alle mensen, dat wil zeggen alle soorten mensen. Grote, kleine, oude en hele, hele jonge. Zo ook voor hen. Volwassenen die hem begrijpen, jongeren die hem ook begrijpen of soms niet, en baby's die er niks van begrijpen. Naar hem. Op zijn schoot hier. Omarmd en gezegend. Maar dan gebeurt het. Vers 15, het tweede gedeelte. En de discipelen dat ziende bestraften dezelfde. Kunt u dat nou begrijpen, gemeente? Hoe zou dat nou gekomen zijn? Ze zijn met andere dingen bezig. Zij waren in gedachten met Jezus bezig die op weg was naar Jeruzalem. En daar zou hij naar hun mening, als de zoon van David, de macht naar zich toe trekken. Tot het einde toe hebben ze dat gezegd. Wordt nu het koninkrijk opgericht, heren? En dan zou hij een begin maken met het verdrijven van de vijanden uit het land. En dan gaat hij eindelijk als die grote koning heersen. En dan telkens hier weer die ouders. Die komen dan weer naar die meester toe alsof hij een schriftgeleerde is. Er zijn genoeg schriftgeleerden die uw baby's kunnen zegenen. Dit is een koning. Hij staat niet op één lijn met wat u denkt. Dat waren hun gedachten. Hij mag zich niet laten ophouden voor een paar kleine kinderen. Schriftgeleerde genoeg. Hij is op andere dingen gericht, onze Jezus. Dat was echt hun gedachte. Ze dachten hem zelfs te eren daarmee. Gemeente, er staat, de discipelen bestraften dezelfde. Dat is een heel apart mooi trekje in deze geschiedenis. Want dat woordje dezelfde, dat kan je niet zien in het Nederlands, maar wel in het Grieks is mannelijk. Heeft een mannelijke uitgang, wat wil dat zeggen? Het waren niet zozeer de moeders, maar de vaders die bestraft werden. De vaders krijgen het te verduren van de discipelen. Nog eventjes over die vaders dan. Straks gaan we met de discipelen verder. Ik heb inmiddels heel wat pastorale bezoeken gedaan. En ook de kerkenraad natuurlijk. En misschien u ook wel in de gemeente. En nou heb ik nog bijna nooit het gevoel gehad dat de vaders te veel de kinderen bij de Heer Jezus brachten. Te veel. Dat ze daar te veel mee bezig waren. Vaak wel wat dan allemaal niet mag en wat allemaal moet. En dan toch over die zegen van de Heer Jezus zwijgen. Hoe is het met de vaders vanmorgen in Rotterdam? Rust er op u ook een verdenking dat u te veel met de Heer Jezus bezig bent naar uw kinderen toe? Ik heb het misschien wel eens verteld van Spurgeon, die was heel klein en die had een opa. En toen hij aan het spelen was in de tuin, toen zei zijn opa: Karel, kom eens. We moeten even bidden. Dat jij ook de Heilige Geest ontvangen mag. En die oude man knielde in de tuin met Spurgeon. Hij is het ook nooit vergeten. Ja, ook over de opa's en de oma's, ook over de ouderen vanmorgen gaat het. Doen we dat? Omdat we weten, die belofte komt ook hen toe. Prachtig verhaal. Misschien weet u wel heel goed hoe het moet in de kerk. Dat zou kunnen, ook in Rotterdam, in de gemeente, hoe het moet. Maar als u zelf nou uw kinderen zo weinig bij Jezus brengt, hoe zou je dan de gemeente kunnen besturen? Ja toch. Wanneer hebt u ze nou voor het laatst op schoot gehad? Wanneer hebt u ze nou voor het laatst de hand opgelegd? Of misschien dat niet, maar voor ze gebeden. Wanneer hebt u ze nou voor het laatst bij de Heer Jezus Christus gebracht? Omdat voor hen die belofte er ook is. Geef eens eerlijk antwoord. Pinkster is ook voor hen. Bent u die voortgedreven en staat u vuur in vlam voor de kleinste? Voor alle kinderen. Om van die grote daden van God te spreken. Hoeveel tijd hebben de vaders daarvoor gepland in hun drukke leven? Eerlijk zijn. En ik ben ook naar mezelf. Ik denk dat ons probleem, als we niet oppassen, is het probleem van de discipelen. Wij hebben zo ons koninkrijkje. En dat andere is misschien wel te lastig. Pas er voorop. Onze eerste gedachte, de Heer Jezus ontvangt. En hoe ontvangt dan de Heer Jezus ons? Gaan we onze tweede gedachte verder. Jezus, maar Jezus staat er, riep die kinderen tot zich. Ja, Marcus die zegt het nog veel helderder. Die zegt, Jezus, dat ziende nam het hun zeer kwalijk. Gemeente, daar staat in het woord, een woord in het Grieks voor boos worden, wat alleen maar hier bij de Heer Jezus wordt gezet. In heel het Nieuwe Testament is de Heer Jezus nooit zo boos geweest als hier. Je zou het het best kunnen vertalen met furieus. Werd hij op zijn discipelen. Nog nooit is hij zo boos geweest op ons opvoeders als wij de kinderen bij Jezus weghouden. Als we verhinderen dat hij hen zou zegenen. En ik mag u echt zeggen vanmorgen, u kunt gerust banger zijn voor deze zaligmaker dan voor welk streng schoolreglement of belijdenis of regels die u hanteert ook. Die zijn ook belangrijk trouwens, daar mag je ook onder de indruk van zijn. Dat bedoel ik niet te zeggen. Maar deze zalig maken furieus, als er geen bewogenheid is met een ziel van een kind. Onvoorstelbaar boos. Als u niet beseft, mijn kind heeft een nieuw hart nodig. En het kan het ook krijgen. Want hem komt ook die belofte toe. Wees gewaarschuwd, gemeente, als u daarover durft te zwijgen. Niet de mensen buiten de kerk, niet de farizeeërs in de kerk, maar de discipelen, leerlingen met Christus, die hebben die boosheid ervaren. Alleen zij, omdat ze het durfden Christus zo te miskennen. Waarom was het nog meer zo pijnlijk voor Christus? Omdat het gebeurde op de avond van zijn allerlaatste grote verzoendag. Omdat hij nu op weg was naar Jeruzalem om het geheim van die verzoendag te vervullen. Niet om koning te worden zoals zij dachten, maar om de minste te worden. En zo de meeste te worden. Niet op weg naar een kroon was hij, maar op weg naar een kruis. En nou heeft hij samen met zijn discipelen zo'n boetedag achter de rug. Zo'n vaste dag. En nou blijken juist zijn discipelen niks van die boetedoening te hebben begrepen. Nog vol van grootsheidswaanzin. Ja, waarom heeft u misschien met Pinksteren dan, ik hoop het niet, maar als het zo gegaan is, zo weinig eraan gehad? Was het ook uw probleem dat je niet zo klein kon worden zoals Christus hier bedoelt? Omdat uit jouw hart niet omhoog kon komen, wat moet ik doen? Mannen, broeders, wat moeten we doen? Ben je nog te groot? En dan gaat het langs je heen, omdat je jezelf nog kan redden. Gemeente, waarom zou de Heer Jezus Christus deze kinderen nog meer willen omarmen en zegenen? Ik denk omdat hij hen iets zag wat God van hem heeft gevraagd. Onvoorwaardelijke overgave. Al stond er nou nog zo'n grote menigte fariseeërs of discipelen. Ze lieten zich door hun ouders, door hun vader bij de Heer Jezus brengen. En dat heeft hij gezien, hij heeft zijn eigen beeld gezien. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil alleen, o Vader. Ik zal ook gaan. Voor al die overpriesters, voor al die schriftgeleerden, voor al die discipelen die mij niet begrijpen, zal ik gaan wat u wil, waar u mij brengt. Door de bepaalde raad en voorkennis van God, zegt Petrus later, is hij overgegeven. Als hier een kind op de arm komt tot hem, ziet hij zichzelf op de arm gaan van God de Vader. Overgegeven. Maar de discipelen hebben dat niet door. Dat die Vader van hem voorrang moet hebben. Dat hij gedachtes van vrede heeft. Dat hij zijn zoon niet wil sparen, maar voor ons al overgeven. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Als de Heer Jezus dus zegt, Vader, breng uw kinderen bij mij. Dan zegt hij tegelijk, en Vader, breng mij aan het kruis. Zo onvoorwaardelijk dit kind zich laat dragen. Zo onvoorwaardelijk wil ik mij laten leiden en overgeven door uw raad. En uw kennis. Ze hebben het niet gezien. Zo moest hij zijn onbegrepen kruisweg gaan. Gemeente, begrijpt u deze geschiedenis ook zo? De Heer Jezus heeft eerder in Lucas gezegd, wie dit kindeke ontvangen zal, heeft hij ook zo'n klein kind gepakt. Wie dat nou ontvangen zal in mijn naam, ontvangt mij. En wie mij ontvangen zal, ontvangt hem die hij heeft gezonden. Daar gaat nog een kind op de arm van zijn vader naar Jezus. Kijk, daar gaat de Heer Jezus zelf op de arm van God. Jesaja heeft het geprofeteerd. De Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zijn loon is bij hem, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Maar wie heeft nou die prediking geloofd? Als alle ongerechtigheid op deze Heer Jezus wordt aangestuurd, heeft hij gezwegen, staat er. Is hij overgegeven geweest aan de Vader? Het is goed. Hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap wat stom is. Deed zijn mond niet open. Overgegeven. Dat zit hij in die kinderen. Die totale overgave die hij ook zelf begeerde. Hij ziet zijn eigen beeld. Ten slotte nog één ding, gemeente. Laat de kinderkens tot mij komen en verhinder hen niet, want derzulken is het koninkrijk van God. De Heer Jezus vraagt onze kinderen op. Maar als je nou goed leest, dan zie je dat het hier gelijk achteraan gaat over de rijke jongeling. Ziet u dat? En dat is niet voor toevallig, dat is in alle evangelisten zo. Als het gaat over de kinderen die bij Jezus moeten worden gebracht, gaat het gelijk daarna ook over onze bezittingen die bij hem moeten worden gebracht. Als de Heer Jezus zegt, ik heb recht op uw kinderen, dan zegt hij ook gelijk, ik heb recht op uw bezittingen. Waarom is dat zo? Het is niet zo verwonderlijk. Hij noemt ze in één adem, omdat nou heel de sociale zekerheid van toen daaruit bestond. Niet alleen het inkomen en je bezitting, maar ook je kinderen waren vroeger belangrijk. Als je kinderen had, dan was je oude dag gewaarborgd. Dan zouden zij immers voor jouw zorg dragen. Dan konden zij voor je zorgen, dat was hun verplichting ook. Nog veel meer als tegenwoordig in de Bijbel. Maar als de Heer Jezus dus onze kinderen opeist, en ook onze bezittingen opeist, dan zit daar deze gedachte achter. Geen menselijke zekerheid op aarde voor een christen. Of hij heeft het alleen in Christus. Dat is de gedachte. Gelovige ouders, die geven hun bezittingen, die geven ook hun kinderen als een erfdeel van God terug aan Jezus. Staan dat gelovig af. Erkennen zijn zeggenschap ook over hun kind. En daarom heeft Tertullianus helemaal in het begin van de kerk deze geschiedenis gebruikt om het op de kinderdoop te betrekken. Daarom heeft ook ons doopformulier voor de kinderen deze geschiedenis gebruikt. En gezegd, het is niet uw eigendom. U heeft er geen zeggenschap over. Zij horen Christus toe. Nou, en daar valt ook bij Lucas de heilapostel licht over. Want als enige heeft hij hier staan kinderkens, baby's. En dat doet hij met een bedoeling. Hij is een nauwkeurige geschiedschrijver. En hij wil laten zien aan de christenen uit de heidenen, onze dooppraktijk komt overeen met wat hier al gebeurde bij de Heer Jezus Christus. Hij onderstreept wat plaatsvindt toen, vindt nog plaats. Daarom is er bij hem een verschil in uitleg en zegt hij, ook de baby's toen al. Niet willekeurig, zegt de Heer Jezus. Voor hem alle kinderen die bereikbaar zijn, nee. Hij zegent, zegt Lucas, die gebracht worden. Die worden afgestaan. Al de kinderkens, bepaald dit woord, de kinderkens, dat wil zeggen al hun kinderkens, die zegent hij. Nou, dan beschrijft Lucas dat ook op de Pinksterdag. Voor u is die belofte en voor uw kinderen. U en uw kinderen, dat is nou precies het verbond. Dat blijft dus bij elkaar. Dat is in het Oude Testament zo. En nu met Pinksteren als het Nieuwe Testament is aangebroken nog. U en uw kinderen. Nou, en dan moeten wij allemaal, gemeente, leren leven. In het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Uit de belofte dus. Hoe kom ik aan de Heilige Geest? Hoe komt mijn kind aan de Heilige Geest? Op de manier van de belofte zoals het in heel de Bijbel is gegaan. En die is zo rijk. Wat op de Pinksterdag gebeurde, geldt voor allen. Die belofte van de Heilige Geest is voor u en voor uw kinderen. Tot wie de belofte komt, dat zijn wij. En degene die tot de belofte geroepen worden, zijn onze kinderen. Wij moeten ons nu bekeren, nu we die prediking hebben gehoord van ons ongeloof tot Jezus. En onze kinderen die zullen zich in de toekomst moeten bekeren. Die ertoe geroepen worden. Ziet u het? Nou, kan dat dan? Jawel, want het werk van de Heer Jezus is zo rijk. Hij heeft een levendmakende geest verworven. En hij leert ons juist zo, alleen uit Christus te leven. De geest verwijst naar Christus, Christus verwijst naar de geest. En wij moeten onszelf en onze kinderen werpen in zijn armen. Steunen op zijn woord alleen, op zijn belofte alleen. Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Nou, mijn laatste gedachte, gemeente, hoe zullen wij de Heer Jezus ontvangen? Nou, gemeente, wat de discipelen nodig hadden, hebben wij vandaag ook hard nodig. Voorwaar, vers 17, ik zeg u. Wie het koninkrijk van God niet ontvangen zal als een kindeke, als een baby, zal geen zins in dezelfde komen. Voorwaar, het is een sterke nadruk. Amen, echt waar. Wat ik nu zeg, is voor iedereen van belang. Iedereen moet het ter harte nemen, ook in Rotterdam. Al wie Gods koninkrijk niet zal ontvangen, niet zal aannemen als een kindeke, zal er volstrekt niet ingaan. Nou, wat vindt u daarvan? En wat vinden jullie ervan, jongelui? Het is eigenlijk wel een vreemde uitdrukking, hè? Hoe kan je nou een koninkrijk ontvangen? Hoe kan je nou een koninkrijk aannemen? Je kan toch wel een koninkrijk binnengaan, maar aannemen... Nou, wat is nou de oplossing dan? Je kan naar binnen gaan door het aan te nemen. Dat wil zeggen, Gods rijk komt en je moet het binnen gaan. Dat is hetzelfde, Jezus komt. Hem moet je ontvangen. Nou, dat is nou precies wat er gebeurt op de Pinksterdag. Petrus woord. Dat is helemaal vol van de Heer Jezus Christus. En van onze schuld, omdat we nog steeds tegen Hem ingaan. Maar die mensen die dat doorhebben, en ook die volle zaligheid en het woord aannemen. Ja, die werden zalig, die ontvingen de Heilige Geest. Nou, wat moeten wij dan doen, mannen, broeders? Kijk. Ze vernederen zich, ze roepen uit, wat moeten wij doen? Zo kunnen zij naar binnen gaan. Zo zijn zij precies groot genoeg. Nou, Paulus zegt later, u moet het ook zo doen. Neem het woord aan in vele verdrukkingen. Met blijdschap van de Heilige Geest. Nou, laat ik het eens betrekken op een kind. Wanneer heeft een kind het moeilijk? Als die verdrukt wordt, als die pijn heeft, als die gevallen is... Die huilt. En dan roepen wij als kinderen, mama, papa, help mij. En als die dan gekomen is en ons op schoot neemt en ons zust, ja dan, dan gaat het gebeuren. Ons de vraag, gemeente, heeft u last van pijn? Heeft u last van de gevolgen van de zonde? Heeft u ook last van de zonde zelf? Roep dan om deze vader. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. En hem mogen we kennen met Pinkster in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. En als je er nou echt erg aan toe bent vanmorgen, hoe weet je dat dan? Als je hem niet meer kan missen, als je net als een kind blijft roepen, kom en help mij. Als je net zo lang bedroefd bent, tot Hij komt, hou vol. Als je Hem nog niet kent, en je kent wel die droefheid, blijf staan bij die deur van Christus. En blijf kloppen, je zit op de goede plek. Verwacht Hem. Heeft u Hem echt nodig, gemeente? Als uw persoonlijke zaligmaker, kan je werkelijk geen stap meer zonder Hem zetten. Wil je er ook gebracht worden, net als deze kinderen? Nou, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Dan leer je het niet meer van jezelf verwachten. Dan ga je hopen op God. Hoop op de Heer. Gij vrome. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Het is een heel vreemd iets, zegt Luther. Maar dat geloof hebben we nodig. Dat ik van mezelf niks kan. Dat ik van mezelf niks meer verwacht. Vreemd. Een streep door mezelf. En tegelijkertijd zo alles nog verwacht van Hem. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Het geloof zet een streep door mij. En laat het licht vallen op de Heer Jezus Christus. En dan mag je Hem ontvangen. Aannemen als een kindje. Eenvoudig. Oprecht. Niet veel van jezelf verwachtend. Je laten leiden, geen aanspraken meer hebbend, geen eisen, geen verdiensten, alleen nog maar omdat je niks meer kan vertrouwen en geloof. Overgave totaal aan God alleen. Terwijl Hij u zijn woord voorhoudt. En u het nazingt in die psalm. Mijn hart, Heere, is niet verheven. Mijn ogen zijn niet hoog. Ik heb niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk. Als ik mijn ziel niet heb stilgezet en stilgehouden als een gespeend kind. Wat gegeten heeft en gedronken. Mijn ziel is als een tevreden, gespeend kind in mij. Dat wil zeggen, met mijn lichaam en mijn ziel. Met mijn bezit en mijn kinderen. Hoor ik niet meer aan mezelf. Maar aan mijn getrouwe zaligmaker. En dan zijn we weer bij Pinksteren. Dan volharden we in de leer van de apostelen. Dan zoeken we die gemeenschap. Dan zien we uit naar de breking van het brood volgende week. En dan zetten we onze treden in Gods spoor in al onze gebeden. Dan hebben we ons hart open voor de broeder en zuster die het arm heeft. Dan verdelen we onze goederen en haven naar elk die nodig heeft. En we begeren met heel ons hart te leven. Als een gehoorzaam kind, zegt Paulus. Niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die er vroeger waren in onze onwetendheid. Maar zoals Hij die ons geroepen heeft heilig is, worden we heilig in al onze wandel. Terwijl we geen dag meer kunnen zonder zijn doorboorde, zegenende handen van eeuwigheid. Die ons en onze kinderen omarmen wil. En bij zich houden wil. Wijs hem niet af. Ik heb een preek gelezen van iemand die zei. Als u verloren gaat. Dan zult u nog één ding zien. En dat is die hand van Christus. Met daarin dat gat van het kruis. En u zult zeggen. Mijn eigen schuld. Nou laat dat niet gebeuren. Maar laat ze u omarmen mogen. Kom bij hem. En blijf bij hem. Dan bent u vervuld. En roept u steeds uit. Vervul mij nog meer. Met mijn kinderen. Amen.